Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastoris Gregis, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 16 oktober 2003. We waren ondertussen aangekomen aan het puntje het belang van de kathedrale kerk. De bisschop oefent zijn taak van heiliging weliswaar in het hele bisdom uit, maar het brandpunt van zijn werk is toch de kathedrale kerk, de kathedraal, die als het ware de moederkerk en het middelpunt van de particuliere kerk is, waar alles samenkomt. De kathedraal is de plaats waar de bisschop zijn zetel heeft, van waaruit hij zijn volk door de verkondiging leidt en de mensen helpt in hun groei, en van waar hij voorgaat bij de belangrijkste feesten van het liturgisch jaar en in de viering van de sacramenten. Als de bisschop op zijn zetel of kathedra heeft plaatsgenomen, toont hij zich aan de verzamelde gelovigen als degene die in loco Dei Patris voorgaat. Dat is de reden, zoals ik reeds heb gezegd, dat volgens een oude traditie in zowel het oosten als het westen enkel de bisschop op de bisschoppelijke zetel mag zitten. Het is de aanwezigheid van deze zetel die de kathedraal tot het ruimtelijk en geestelijk centrum van eenheid en gemeenschap maakt, voor de diocesane priesters en voor heel het heilig volk van God. Hierbij mag niet vergeten worden dat het Tweede Vaticaans Concilie heeft geleerd dat, citaat, allen veel belang behoren te hechten aan het liturgische leven van het bisdom rond de bisschop, vooral in de kathedrale kerk, in de overtuiging dat de kerk het meest zichtbaar wordt in het voltallig en actief deelnemen van heel het heilig volk van God aan dezelfde liturgische celebraties, vooral aan dezelfde Eucharistie, aan het ene gebed, aan het ene altaar met aan het hoofd de bisschop, omringd door zijn priesterschaar en zijn altaardienaren. Einde citaat. In de kathedraal waar zich het hoogtepunt van het leven van de kerk voltrekt, vindt dus ook de meest verheven en heiligste handeling van de munus sanctificandi van de bisschop plaats, die, zoals de liturgie waarin hij voorgaat, zowel de heiliging van de mens als de aanbidding en verheerlijking van God inhoudt. Bepaalde vieringen tonen bij uitstek dit mysterie van de kerk. Hierbij wil ik in het bijzonder noemen de jaarlijkse liturgie van de Chrismamis, die beschouwd moet worden als een van de belangrijkste uitingen van de volheid van het priesterschap dat de bisschop bezit en als teken van de nauwe verbondenheid van de priesters met hem. Bij deze viering wordt de olie voor de zieken en de olie voor de catechumenen gezegend en wordt het chrisma gewijd als sacramenteel teken van heil en volmaakt leven voor allen die herboren zijn uit water en de Heilige Geest. Tot de meest plechtige liturgieën moet uiteraard ook het toedienen van de heilige wijdingen gerekend worden. De geëigende en normale plaats voor deze vieringen is de kathedraal. Hieraan kunnen nog worden toegevoegd vieringen zoals het wijdingsfeest van de kathedraal en de feesten van de patroonheiligen van het bisdom. Deze en andere gelegenheden, in overeenstemming met de liturgische kalender van ieder bisdom, zijn waardevolle gelegenheden om de gemeenschapsbanden met de priesters, de religieuzen en de lekengelovigen aan te halen en alle leden van de particuliere kerk aan te moedigen tot missie. Daarom benadrukt het Ceremoniale Episcoporum het belang van de kathedrale kerk en van de vieringen die daar plaatsvinden, als bron van verrijking en als voorbeeld voor de hele particuliere kerk. De bisschop en de liturgie als geloofsoverdracht. De synodevaders wilden onder de huidige omstandigheden de aandacht vestigen op het belang van de heiligingstaak, zoals die wordt uitgeoefend in de liturgie, die zodanig gevierd dient te worden dat de didactische en opvoedende doeltreffendheid ervan wordt bevorderd. Dat vereist dat de liturgische vieringen werkelijk een epifanie van het mysterie zijn. Ze moeten dus duidelijk het wezen van de goddelijke eredienst tot uitdrukking brengen, zodat de waarachtige betekenis van de kerk die bidt en de heilige geheimen viert, wordt weerspiegeld. Wanneer allen in overeenstemming met hun eigen ambt op passende wijze aan de liturgische vieringen deelnemen, zullen glans en waardigheid niet ontbreken. Zelf heb ik in de uitoefening van mijn ambt prioriteit willen geven aan liturgische vieringen, zowel in Rome als bij mijn pastorale bezoeken aan de verschillende werelddelen en landen. Door de schoonheid en de waardigheid van de christelijke liturgie in al haar uitdrukkingsvormen te laten stralen, heb ik getracht de ware zin van de heiliging van Gods naam te bevorderen, om de religieuze beleving van de gelovigen te vormen en open te stellen voor het transcendente. Ik doe dan ook een beroep op mijn broeders in het bisschopsambt, als leraren van het geloof en deelhebbers aan het hoge priesterschap van Christus, onvermoeibaar te werken aan de waarachtige bevordering van de liturgie. In de wijze van liturgie vieren moet de geopenbaarde waarheid duidelijk verkondigd worden, het goddelijke leven getrouw doorgegeven en het essentiële wezen van de kerk ondubbelzinnig tot uitdrukking gebracht. Iedereen moet zich bewust zijn van het belang van het vieren van de heilige geheimen van het katholieke geloof. De waarheid van het christelijk geloof en van het christelijk leven wordt niet enkel doorgegeven middels woorden, maar ook door sacramentele tekenen en de liturgische riten als geheel. Het oeroude gezegde dat de lex credendi nauw verbindt met de lex orandi is in deze wel bekend. Iedere bisschop behoort dus voorbeeldig te zijn in de kunst van het celebreren, zich daarbij bewust van het tractare mysteria, het voltrekken van de mysteries. Zijn leven moet diepgaand getekend zijn door de goddelijke deugden, hetgeen ieder contact dat hij met het heilige volk van God heeft, dient te inspireren. Hij moet in staat zijn de bovennatuurlijke betekenis van de woorden, de gebeden van de riten, over te brengen op een wijze waardoor iedereen bij de deelname aan de heilige geheimen betrokken wordt. Daarnaast dient de bisschop door praktische en passende bevordering van het liturgisch apostolaat in het bisdom er zorg voor te dragen dat de zielzorgers en het volk een juist begrip en een authentieke beleving van de liturgie verwerven, om de gelovigen te brengen tot die volledige bewuste, actieve en vruchtbare deelname aan de heilige geheimen, waartoe het Tweede Vaticaans Concilie opgeroepen heeft. Op deze wijze zullen liturgische vieringen, in het bijzonder diegene waarbij de bisschop celebreert en voorgaat in zijn kathedraal, een duidelijke verkondiging zijn van het geloof van de kerk. Uitstekende gelegenheden voor de herder om de gelovigen het mysterie van Christus voor ogen te houden en hen te helpen er steeds dieper in door te dringen, het met vreugde te beleven en er dan van te getuigen door daden van liefde. Gegeven het belang van de juiste geloofsoverdracht in de heilige liturgie van de kerk, zal de bisschop zelf ook niet verzuimen, omwille van het welzijn van de gelovigen, er zorgvuldig voor te waken dat de geldende liturgische voorschriften altijd, overal en door iedereen worden nageleefd. Dat betekent ook dat tijdig en vastberaden wordt opgetreden tegen misbruik en eigenmachtige veranderingen in de liturgie. De bisschop moet ook zelf, voor zover het van hem afhangt, in samenwerking met de bisschoppenconferenties en de respectievelijke liturgische commissies, er zorg voor dragen dat bij uitzendingen op radio en televisie dezelfde waardigheid en authenticiteit van liturgische vieringen gewaarborgd blijft. De centrale plaats van de Dag des Heren en van het kerkelijk jaar. Het leven en dienstwerk van de bisschop dient door decem te zijn van de aanwezigheid van de Heer in zijn mysterie. De toename in het bisdom van de overtuiging dat de liturgie in geestelijk, catechetisch en pastoraal opzicht een centrale plaats inneemt, is grotendeels afhankelijk van het voorbeeld van de bisschop. Centraal in dit dienstwerk staat de viering van het paasmysterie van Christus op zondag, de dag des Heren. Zoals ik reeds vaak en onlangs nog heb gezegd, moet aan de viering van de zondag en de viering van de Eucharistie op die dag opnieuw een centrale plaats worden gegeven, om in onze tijd een sterk teken van christelijke identiteit neer te zetten. De zondag is een dag die beleefd wordt als een bijzondere dag van het geloof, als de dag van de verrezen Heer en de gave van de Heilige Geest, als wekelijkse paasdag. De aanwezigheid van de bisschop die op zondag, ook de dag van de kerk, voorgaat in de Eucharistie in zijn kathedraal of in een van de parochies van het bisdom, kan voor het volk van God, onderweg op hun pelgrimstocht, een voorbeeldig teken zijn van trouw aan het mysterie van de opstanding en een reden tot hoop, zondag na zondag, tot aan de achtste dag van het eeuwige Pasen, waarop de zon niet ondergaat. In de loop van het liturgisch jaar beleeft de kerk opnieuw het gehele christelijke mysterie, vanaf de menswording en de geboorte van de Heer tot aan de hemelvaart van Pinksteren en de afwachting van de zalige hoop tot aan de verschijning van de Heer. De bisschop zal uiteraard bijzondere aandacht besteden aan de voorbereiding en de viering van het paastriduum, het hart van het hele liturgische jaar, met de plechtige paaswaken en de voortzetting in de 50 dagen van de paastijd. Het liturgisch jaar met zijn cyclische vieringen kan goed dienen als basis voor de pastorale planning van het leven van het bisdom rond het mysterie van Christus, in de verwachting van zijn komst in heerlijkheid. Op deze geloofsweg wordt de kerk geholpen door de heilige maagd Maria indachtig te zijn, die reeds met lichaam en ziel in de hemel verheerlijkt, evenzo hier op aarde het lichtend teken van de vaste hoop en de vertroosting van het pelgrimerende volk van God is. Deze hoop wordt ook gevoed door de gedachtenis aan de martelaren en andere heiligen, die door de rijk geschakeerde genade van God tot volmaaktheid zijn gebracht, het eeuwig heil reeds hebben bereikt en nu in de hemel God een volmaakt loflied toezingen en voor ons ten beste spreken. De bisschop, bedienaar van de Eucharistie. Het hart van de munus sanctificandi van de bisschop is de Eucharistie, die hij zelf opdraagt of laat opdragen en waarin zijn ambt als uitdeler of bedienaar van de genade van het hoge priesterschap duidelijk naar voren komt. Als hoofdcelebrant van de Eucharistieviering draagt de bisschop op de eerste plaats bij aan het opbouwen van de kerk als mysterie van gemeenschap en missie. De Eucharistie is namelijk het essentiële levensbeginsel, niet enkel van de eenvoudige gelovigen, maar juist ook van de gemeenschap in Christus. De gelovigen, samengebracht door de verkondiging van het evangelie, vormen gemeenschappen waarin de kerk van Christus waarlijk aanwezig is, en dit wordt op bijzondere wijze duidelijk in de viering van het Eucharistisch offer. De leer van het Tweede Vaticaans Concilie in deze is bekend. Citaat: in elke altaargemeenschap, krachtens de wijdingstaak van de bisschop, ontstaan, wordt het teken zichtbaar van de liefde en de eenheid van het mystieke lichaam, zonder welke geen zaligheid mogelijk is. In deze gemeenschappen, hoe gering en hulpbehoevend ze dikwijls ook mogen zijn, of in de verspreiding levend, is Christus aanwezig, door wiens kracht de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk tot stand komt. Want de deelneming aan het lichaam en bloed van Christus bewerkt niets anders dan dat wij overgaan in hetgeen wij nuttigen. Einde citaat. Aan de Eucharistieviering, die de bron en het hoogtepunt van heel de prediking is, ontspringt dan ook de hele missionaire betrokkenheid van de kerk, die erop gericht is door het getuigenis van het eigen leven aan anderen het in geloof beleefde mysterie duidelijk te maken. Van alle plichten van het herdersambt van de bisschop is de viering van de Eucharistie de meest dwingende en belangrijkste verantwoordelijkheid. De bisschop heeft ook de plicht, als een van zijn belangrijkste taken, ervoor te zorgen dat de gelovigen tot de tafel van de Heer kunnen naderen, zeker op zondag, de dag waarop, zoals ik reeds heb aangegeven, de kerk als gemeenschap en huisgezin van God, rondom haar priesters, haar eigen bijzondere christelijke identiteit hervindt. Het komt uiteraard voor dat het op sommige plaatsen, of dat nu het gevolg is van priestergebrek, of aan andere ernstige en langdurige oorzaken te wijten is, niet mogelijk is de Eucharistie met passende regelmaat te vieren. Dit vergroot de plicht van de bisschop als vader van het huisgezin van de gelovigen en bedienaar van de genade, steeds de werkelijke noden en de ernst van de verschillende situaties zorgvuldig in de gaten te houden en goed te beoordelen. Het zal nodig zijn te komen tot een zorgvuldige verdeling van de priesters, zodat de gemeenschap niet voor lange periodes van de Eucharistie verstoken blijft. In die gevallen waar geen heilige mis gevierd kan worden, zal de bisschop ervoor zorgen dat de gemeenschap, die overigens zal blijven wachten op de volheid van de ontmoeting met Christus in de viering van zijn paasmysterie, tenminste op zon- en feestdagen, een bijzondere viering heeft. In zulke gevallen zullen de gelovigen, onder leiding van verantwoordelijke bedienaars, de gave van de verkondiging van het woord en van de heilige communie kunnen ontvangen. De verantwoordelijkheid van de bisschop voor de christelijke initiatie. In de huidige situatie van kerk en wereld blijkt het herstel van de grote traditie van de christelijke initiatie, in het bijzonder voor volwassenen, zowel in de jonge kerken als in de landen waar het christendom al eeuwenlang gevestigd is, providentieel te zijn. Dit was een wijze en vooruitziende beslissing van het Tweede Vaticaans Concilie, dat op deze wijze een ontmoeting met Christus en de kerk wilde aanbieden aan veel mensen, die door de genade van de Geest gegrepen er naar verlangen in te treden in het mysterie van de voor ons gestorven en verrezen Christus. Door de weg van de christelijke initiatie worden catechumenen langzamerhand ingevoerd in de kennis van de mysteries van Christus en de kerk, overeenkomstig het ontstaan, de ontwikkeling en de groei van het natuurlijke leven. De gelovigen, herboren door het doopsel en deelgenoten geworden aan het koninklijk priesterschap, worden gesterkt door het vormsel waarvan de bisschop de normale bedienaar is en ontvangen zo een bijzondere uitstorting van de gaven van de Geest. Als zij dan aan de Eucharistie deelnemen, worden zij gevoed met het voedsel van het eeuwig leven en worden zij volledig in de kerk het mystieke lichaam van Christus ingelijfd. Zo worden de gelovigen door deze christelijke inwijdingssacramenten steeds meer in staat gesteld de rijkdom van het goddelijk leven te smaken en tot de volheid van liefde door te dringen. Met inachtneming van de huidige omstandigheden zullen bisschoppen de voorschriften van de ritus voor de christelijke initiatie van volwassenen in acht nemen. Zij zullen erop toezien dat in ieder bisdom de noodzakelijke structuren en medewerkers in het pastoraat voorhanden zijn om te verzekeren dat de voorschriften en de liturgische, catechetische en pastorale regels van de christelijke initiatie aangepast aan de eisen van onze tijd op de meest waardige en doeltreffende wijze in praktijk gebracht worden. Omdat hier sprake is van een steeds verder binnengevoerd worden in het mysterie van Christus en de kerk, een mysterie dat in ieder particuliere kerk leeft en werkzaam is, vereist de weg van de christelijke initiatie de aanwezigheid en het dienstwerk van de diocesane bisschop. In het bijzonder bij het hoogtepunt van de weg, namelijk het toedienen van de sacramenten van doopsel, vormsel en eucharistie, hetgeen meestal plaatsvindt tijdens de paasvaken. Het is ook de taak van de bisschop om in overeenstemming met de kerkelijke wet alle zaken betreffende de christelijke initiatie van kinderen en jongeren te regelen. Hij moet zorg dragen voor passende catechetische voorbereiding en groeiende betrokkenheid bij het leven van de gemeenschap. De bisschop moet er ook voor waken dat programma's voor het catechumenaat of voor de voortzetting dan wel hernieuwing van het proces van christelijke initiatie, maar ook voor de benadering van gelovigen die afgedwaald zijn van het normale geloofsleven van de gemeenschap, in overeenstemming zijn met de kerkelijke wetten en volledig afgestemd op het leven van de parochiegemeenschappen van het bisdom. Wat betreft het sacrament van het vormsel, tenslotte, zal de bisschop als de gewone bedienaar van dit sacrament er zorg voor dragen dat hij het zelf ook normaal gesproken toedient. Zijn aanwezigheid in de parochie, die vanwege het doopvond en het altaar voor de eucharistie de natuurlijke en normale plek is voor het proces van de christelijke initiatie, roept op indrukwekkende wijze het Pinkstermysterie in herinnering en is zeer goed om de banden van de kerkelijke gemeenschap tussen de herder en de gelovigen te versterken. De verantwoordelijkheid van de bisschop ten aanzien van het boetesacrament. De synodevaders hebben in hun interventies bijzondere aandacht besteed aan de boetepraktijk van de kerk, waarvan zij het belang hebben benadrukt. Ook hebben zij in herinnering geroepen de bijzondere zorg die de bisschoppen, als opvolgers van de apostelen, dienen te hebben voor de pastorale praktijk en de regels van het boetesacrament. Het verheugde mij hen mijn eigen diepe overtuiging te horen bevestigen, dat de grootst mogelijke pastorale zorg besteed dient te worden aan dit sacrament van de kerk, de bron van verzoening, van vrede en van vreugde voor ons allen, omdat wij allen de ontferming van de Heer en de genezing van de wonden van onze zonde nodig hebben. De bisschop, als hoofdverantwoordelijke voor de boetepraktijk in zijn particuliere kerk, heeft op de eerste plaats de verplichting een kerigmatische oproep te doen tot bekering en boete. Het is zijn plicht met evangelische vrijheid te wijzen op de droevige en destructieve aanwezigheid van de zonde in het leven van individuele mensen en in de geschiedenis van gemeenschappen. Tegelijk moet hij het ondoorgrondelijke mysterie verkondigen van de barmhartigheid die God ons geschonken heeft in het kruis en de verrijzenis van zijn Zoon, Jezus Christus, en de uitstorting van de Geest tot vergeving van de zonden. Deze verkondiging, die eveneens een uitnodiging tot verzoening en een oproep tot hoop is, vormt de kern van het evangelie. Het is de eerste verkondiging van de apostelen met Pinksteren. Een verkondiging waarin zich de betekenis openbaart van de heilsgenade zelf, die ons middels de sacramenten geschonken wordt. De bisschop dient op passende wijze een voorbeeldig bedienaar van het boetesacrament te zijn en het zelf regelmatig en plichtsgetrouw ontvangen. Onophoudelijk moet hij zijn priesters aansporen de dienst van de verzoening die zij bij hun priesterwijding hebben ontvangen zeer hoog te achten. Daarbij zal hij hen aanmoedigen deze dienst met edelmoedigheid en zin voor het bovennatuurlijke uit te oefenen, in navolging van de Vader, die degene die naar het Vaderhuis terugkeren opneemt, en van Christus, de goede herder, die het verloren schaap op zijn schouders draagt. De verantwoordelijkheid van de bisschop strekt zich ook uit tot de plicht erop toe te zien dat men zijn toevlucht niet neemt tot algemene absolutie, waar de wet dat niet toestaat. Wat dit betreft heb ik in mijn apostolische brief Misericordia Dei benadrukt dat bisschoppen de plicht hebben op de bestaande regeling te wijzen, waarbij de persoonlijke, volledige belijdenis en de absolutie de enige normale manier vormen waarop een gelovige die zich van een zware zonde bewust is met God en met de kerk, wordt verzoend. Slechts op grond van fysieke of morele onmogelijkheid kan iemand ontslagen worden van de plicht tot belijdenis. In dat geval kan de verzoening ook op andere wijze verkregen worden. De bisschop zal niet verzuimen al diegenen die zijn belast met de zielzorg eraan te herinneren dat ze de plicht hebben gelovigen in de gelegenheid te stellen een persoonlijke biecht te spreken. Hij zal ook controleren of het de gelovigen inderdaad zo gemakkelijk mogelijk gemaakt wordt te biechten. Als men in het licht van de traditie en het kerkelijk leergezag beschouwt hoe nauw de band is tussen het sacrament van verzoening en de deelname aan de Eucharistie, dan ziet men hoe noodzakelijk het is in deze tijd het geweten van de gelovigen goed te vormen, zodat zij op waardige en vruchtbare wijze, dat wil zeggen in staat van genade, aan de Eucharistische maaltijd deelnemen. Ook moet nog genoemd worden dat het de verantwoordelijkheid van de bisschop is op een passende wijze en door de zorgvuldige keuze van geschikte priesters, de praktijk van exorcisme en genezingsvieringen te regelen, met inachtneming van de meest recente documenten van de Heilige Stoel. Aandacht voor volksdevotie. De synodevaders hebben het belang van de volksdevotie bij het doorgeven en de groei van het geloof beklemtoond. Zoals mijn voorganger, paus Paulus VI, eens zei, volksdevotie bergt grote rijkdommen in zich, zowel met betrekking tot God als met betrekking tot onze broeders en zusters, en vormt zo een ware schat aan spiritualiteit in het leven van de christelijke gemeenschap. Ook in onze tijd, waarin sprake is van een wijdverbreid verlangen naar spiritualiteit, dat veelvuldig mensen verleidt zich aan te sluiten bij religieuze sekten of andere vormen van vaag spiritualisme, worden de bisschoppen opgeroepen de waarde en de vormen van ware volksdevotie te onderscheiden en te bevorderen. De woorden van de apostolische exhortatie blijven actueel. Citaat: de pastorale liefde eist van ons dat wij aan allen die de Heer aan het hoofd van de gemeenschappen van de kerk heeft geplaatst, de juiste gedragsregels aangeven ten aanzien van deze zaak, die even rijk is aan vruchten als onderhevig aan gevaren. Voor alles moet men gevoelig zijn en geoefend om de innerlijke en ontegenzeggelijk goede elementen daarin te onderkennen en genegen zijn om de risico's van afdwalingen te helpen vermijden. Mits goed geleid, kan een dergelijke volksgodsdienstigheid er steeds meer toe bijdragen dat velen van ons volk werkelijk God gaan ontmoeten in Christus Jezus. Einde citaat. Deze vorm van devotie moet dan ook geleid worden en indien noodzakelijk gezuiverd in overeenstemming met de beginselen van het christelijk geloof en leven. De gelovigen moeten door de volksdevotie geleid worden tot een persoonlijke ontmoeting met Christus en tot relatie met de heilige maagd Maria en de heiligen, in het bijzonder door het aanhoren van het woord van God, door toevlucht zoeken in het gebed, door deelname aan het sacramentele leven van de kerk en door het getuigenis van de liefde en de werken van barmhartigheid. Voor een meer omvattende beschouwing over deze kwestie en een aantal waardevolle theologische, pastorale en spirituele aanbevelingen verwijs ik graag naar de documenten uitgebracht door deze apostolische stoel. Daarin wordt gesteld dat alle uitingen van volksdevotie in een bisdom onder de verantwoordelijkheid van de bisschop vallen. Het is de plicht van de bisschop deze te ordenen, ze als hulpmiddel tot een christelijk leven voor de gelovigen te bevorderen en ze waar nodig te zuiveren en te evangeliseren. Bevordering van de heiligheid van alle gelovigen. De heiligheid van het volk van God, waar de heiligingstaak van de bisschop op gericht is, is een gave van goddelijke genade en een uitdrukking van Gods eerste en hoogste plaats in het leven van de kerk. In zijn dienstwerk moet de bisschop dan ook onvermoeibaar een ware en waarachtige pastoraal en pedagogie van heiligheid bevorderen, om zo het programma te verwezenlijken dat in het vijfde hoofdstuk van de Constitutie Lumen Gentium over de algemene roeping tot heiligheid uiteengezet is. Zelf heb ik dit programma aan de hele kerk voorgelegd aan het begin van het derde millennium, als pastorale prioriteit en als de vrucht van het grote jubileum van de menswording. Want heiligheid is ook vandaag de dag een teken van de tijd en een bewijs van de waarheid van het christendom, die in zijn beste vertegenwoordigers oplicht, zowel in hen die in grote getalen tot de eer der altaren verheven zijn, als de nog veel grotere scharen die in het verborgene de geschiedenis van de mensheid hebben verrijkt en nog steeds verrijken, door de nederige en vreugdevolle heiligheid van het dagelijks leven. In onze dagen ontbreekt het evenmin aan waardevolle getuigenissen van heiligheid, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk, die voor allen, ook voor de jongere generatie, een teken van hoop vormen. Om het getuigenis van heiligheid naar voren te halen, roep ik mijn broeders in het bisschopsambt op tot het bijeenbrengen en bekendmaken van tekenen van heiligheid en de heroïsche deugden, die er ook in onze dagen nog zijn, vooral waar het leken gelovigen uit hun eigen bisdom betreft, en bovenal christelijke echtparen. In passende gevallen moedig ik hen aan het proces van zalig of heiligverklaring in gang te zetten. Dit kan een teken van hoop voor iedereen zijn en een bron van bemoediging voor het pelgrimerende volk van God, om voor de wereld te getuigen van de bestendige aanwezigheid van Gods genade in de structuur van de menselijke geschiedenis. Hoofdstuk 5. De pastorale bestuurstaak van de bisschop. Ik heb u een voorbeeld gegeven, uit het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 13, vers 15. Bij de behandeling van de taak van de bisschoppen, om leiding te geven aan het huisgezin van God en voortdurend de dagelijkse zorg voor de kudde van de Heer Jezus op zich te nemen, verklaart het Tweede Vaticaans Concilie dat de bisschoppen zich, bij het uitoefenen van hun dienstwerk als vader en herder te midden van hun gelovigen, moeten gedragen als zij die dienen. Daarbij moeten ze steeds het voorbeeld van de goede herder voor ogen houden, die gekomen was niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven voor zijn schapen. Dit beeld van Jezus, het meest verheven voorbeeld voor de bisschop, komt op de meest sprekende wijze tot uitdrukking in de voetwassing, in het Evangelie van Johannes, aldus beschreven. Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Toen het avondmaal was begonnen, stond hij van tafel op, legde zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgorde zich daarmee. Daarop goot hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee hij omgord was af te drogen. Toen hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel was gegaan, sprak hij tot hen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zou doen zoals ik u gedaan heb. Laten wij dan nu Jezus bekijken, terwijl hij deze handeling stelt, die ons een sleutel biedt tot het begrijpen van zijn persoon en zijn zending, zijn leven en dood. Bezien wij ook de liefde van Jezus, omgezet in daden, in concrete handelingen. Laten wij Jezus bezien, die zich van zichzelf ontdaan heeft en het bestaan van een slaaf aangenomen heeft. Hij, de Meester en Heer, aan wie de Vader alles in handen had gegeven, heeft ons tot het einde toe lief gehad, tot aan de volledige overlevering aan de mensen en het aanvaarden van alles wat ze aan Hem zouden kunnen doen. Deze daad van Jezus is een daad van liefde die Hij in samenhang met de instelling van de Eucharistie en in het duidelijk perspectief van zijn lijden en sterven heeft gesteld. Dit gebaar openbaart de betekenis van de menswording, maar nog meer van Gods eigen wezen. God is liefde. Daarom heeft hij de gedaante van een knecht aangenomen. God stelt zich in dienst van de mensen om de mensen tot volledige gemeenschap met hem te brengen. Als de leraar en heer zo is, dan kan de betekenis van het ambt en het wezen van hen die, zoals de 12, geroepen zijn om heel dicht bij Jezus te zijn, enkel bestaan in absolute en onvoorwaardelijke beschikbaarheid voor anderen, zowel voor degenen die al wel tot de schaapstal behoren, als degenen die daar nog niet toe behoren. De volmacht van de pastorale dienst van de bisschop. De bisschop wordt als herder gezonden in de naam van Christus om zorg te dragen voor een bepaald deel van het volk van God. Door het evangelie en door de eucharistie moet hij zijn volk helpen groeien als een waarachtige gemeenschap in de Heilige Geest. Daaruit vloeit voor de bisschop zijn rol voort als plaatsvervanger en bestuurder van de hem toevertrouwde kerk, samen met de noodzakelijke macht voor de uitoefening van zijn in het sacrament ontvangen herdersambt of munus pastorale, als aandeel in de wijding en zending van Christus zelf. Op grond hiervan besturen de bisschoppen de hun toevertrouwde particuliere kerken als plaatsvervangers en afgezanten van Christus door hun raadgevingen, opwekkingen en voorbeelden, maar ook door hun gezag en hun gewijde macht. Hiervan maken zij echter slechts gebruik om hun kudde in de waarheid en de heiligheid te stichten, het woord indachtig, dat de voornaamste zich moet gedragen als de jongste en degene die bevelen geeft als iemand die dient. Deze passage van het concilie is een schitterende samenvatting van de katholieke leer met betrekking tot het herderlijk bestuursambt van de bisschop en weerklinkt ook in de ritus van de bisschopswijding aldus. Het bisschopsambt wordt niet voor persoonlijke eer verleend, doch is een opgave, en daarom is de bisschop er niet om te heersen, maar om te dienen, zoals de Heer geboden heeft. Hier vinden we het fundamentele principe dat, naar de woorden van de heilige Paulus, gezag in de kerk de opbouw van het godsvolk tot doel heeft, niet het afbreken. Het opbouwen van de kudde van Christus in waarheid en heiligheid vereist van de kant van de bisschop, zoals tijdens de synode herhaaldelijk werd gezegd, enkele bijzondere eigenschappen. Onder meer een voorbeeldig leven, het vermogen echte en opbouwende relaties met mensen te hebben, het talent samenwerking te stimuleren en te ontwikkelen, ware goedheid en geduld, begrip voor en medelijden met mensen die lichamelijk of geestelijk lijden, verdraagzaamheid en bereidheid tot vergeving. Het gaat er daadwerkelijk om het hoogste voorbeeld, Jezus, de goede herder, op de best mogelijke wijze te weerspiegelen. De macht van de bisschop is echte macht, doch macht die verlicht wordt door het licht van de goede herder en naar zijn voorbeeld gevormd is. Deze macht wordt in de naam van Christus uitgeoefend en is een eigen, gewone en onmiddellijke macht, hoewel haar uitoefening uiteindelijk door het hoogst kerkelijke gezag geregeld wordt en met het oog op het welzijn van de kerk of van de gelovigen binnen bepaalde grenzen beperkt kan worden. Krachtens deze macht hebben de bisschoppen het heilig recht en tegenover God de plicht voor hun onderhorigen wetten uit te vaardigen, vonnis te vellen en alles te ordenen wat tot het gebied van de eredienst en het apostolaat behoort. Zo is de bisschop, uit kracht van het ambt dat hij ontvangen heeft, bekleed met een objectieve gerechtelijke macht, die tot uitdrukking moet komen in gezagvolle daden, door middel waarvan hij de in het sacrament ontvangen bestuurstaak de munus pastorale, uitoefent. De bestuurlijke macht van de bisschop zal echter, daar moet nogmaals aan herinnerd worden, slechts pastoraal doeltreffend zijn wanneer deze berust op moreel gezag, op de heiligheid van zijn leven. Daardoor zullen de harten van de mensen ontvankelijk worden voor het door de bisschop in zijn kerk verkondigde evangelie, evenals voor de voorschriften die hij voor het welzijn van het volk van God uitvaardigt. Daarom maande de heilige Ambrosius reeds, citaat: zoek niets laag bij de grond bij priesters, niets dat met de verlangens, de gewoonten en gebruiken van de onbeschaafde wereld van doen heeft. De priesterlijke waardigheid vereist een sober leven, uitstekende reputatie en een ernst die zich verhoudt van rumoer. Einde citaat. De gezagsuitoefening van de kerk mag, juist omdat het hier gaat om gezag dat van getuigenis uitgaat, niet verstaan worden als iets onpersoonlijks en bureaucratisch. In alles wat de bisschop zegt en doet, moet het gezag van het woord en het handelen van Christus geopenbaard worden. Als de bisschop geen heilig leven leidt, dat we zeggen wanneer hij niet getuigt van geloof, hoop en liefde, kan zijn bestuur van het godsvolk nauwelijks als uitdrukking van de werkzame aanwezigheid van Christus in zijn kerk worden ervaren. De bisschoppen staan, volgens de wil van de Heer, in dienst van de apostoliciteit van de kerk en zijn begiftigd met de macht van de Heilige Geest die leidt en bestuurt, Spiritus Principalis. Zo zijn ze niet alleen de opvolgers van de apostelen wat betreft gezag en heilige volmacht, maar ook in de vorm van apostolisch leven, in het leiden van de apostelen voor de verkondiging en verbreiding van het evangelie, in de liefdevolle en barmhartige zorg voor de hun toevertrouwde gelovigen, in de verdediging van de zwakken en in hun niet aflatende toewijding aan het godsvolk. Tijdens de synode werd opgemerkt dat sinds het Tweede Vaticaans Concilie de uitoefening van het gezag in de kerk dikwijls moeizaam is gebleken. Ook al schijnen sommige van de ernstigste moeilijkheden inmiddels overwonnen, dit toch blijft het geval. Daarom dient de vraag zich aan hoe de noodzakelijke dienst van het gezag beter begrepen, aanvaard en uitgeoefend kan worden. Een eerste antwoord wordt afgeleid uit het wezen van het kerkelijk gezag zelf. Het is in deelname aan de zending van Christus en moet in nederigheid, toewijding en dienstbaarheid beleefd worden, hetgeen zo duidelijk mogelijk moet lijken. Het gezag van de bisschop komt niet naar voren door uiterlijkheden, maar door de verdieping van het theologische, geestelijke en morele belang van zijn ambt, dat gegrondvest is op het charisma van de apostoliciteit. Alles wat tijdens de synode werd gezegd over het beeld van de voetwassing en het in deze context vastgestelde verband tussen de figuur van de dienstknecht en die van de herder, maakt inzichtelijk dat het bisschopsambt pas dan werkelijk een eer is, als het tevens dienst is. Daarom moet iedere bisschop de woorden van Jezus op zichzelf toepassen uit het evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 10, versen 42 tot 45. Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Deze woorden van de Heer indachtig oefent de bisschop zijn herdersambt uit met het hart van de nederige dienaar en van de liefdevolle herder, waarbij hij Gods eer en het heil van de zielen nastreeft. Indien zo beleefd, is het gezag van de bisschop inderdaad een in de wereld unieke vorm van bestuur. Er is reeds gewezen op de tekst van Numen Gentium, waar gezegd wordt dat de bisschoppen door hun raadgevingen, opwekkingen en voorbeelden de aan hen toevertrouwde particuliere kerken besturen als plaatsvervangers en afgezanten van Christus. Dit is niet in tegenspraak met de woorden die het concilie hieraan toevoegt, dat de bisschoppen weliswaar besturen door hun raadgevingen, opwekkingen en voorbeelden, maar ook door hun gezag en hun gewijde macht. Het gaat hier inderdaad om gewijde macht, die gegrondvest is op het morele gezag van de bisschop, krachtens zijn heilig leven. Dit bevordert de aanvaarding van zijn leiding en maakt deze doeltreffend. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten verder voorlezen uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastoris Gregis over de bisschop. En dat gepubliceerd door de heilige paus Johannes Paulus II op 16 oktober 2003. Volgende keer gaan we verder met het puntje pastorale wijze van bestuur en diocesane gemeenschap. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.